Van zijn dagen dingen lerend die niet zo waren. Ik veronderstel dat als hij vandaag zou komen, dat hij hetzelfde zou vinden. Dingen die niet zo waren vanaf het begin. Als u altijd wilt weten wat de waarheid is, ga dan terug naar het begin. Ga terug naar Genesis en u kunt elke cultus en elke waarheid van vandaag nemen. Net, de planten beginnen allemaal in Genesis, want Genesis is het zaadhoofdstuk van de Bijbel. En als we willen weten wat juist is, ga dan terug naar vanaf het begin, net als ik gisteravond probeerde te zeggen. Wanneer God eenmaal een uitspraak doet, kan hij nooit van die uitspraak afwijken. Hij moet zich er de hele tijd aan houden. Wat hij in Genesis zei, is hetzelfde in Openbaring en de hele tijd door. Hij is God en dat is alles, zie. En al zijn woorden zijn waar. Nu, we ontdekken dat toen Jezus kwam, dat hij zag dat de leraren het woord van God hadden genomen en het hadden verdraaid, zodat het hun paste. Ze hadden de geboden van God genomen en hadden het verdraaid tot een leerstelling. Nu bedenk, er is maar één schepper. En al, Satan is geen schepper. Wat is zonde? Zonde is ongerechtigheid. En ongerechtigheid is gerechtigheid dat verdraaid is. Misschien zal ik het duidelijker maken. Er zijn, u bent een gemengde menigte, u luistert naar uw dokter, ik ben uw broeder. Als een man met zijn vrouw leeft, dat is gerechtigheid. Hij is met haar getrouwd. Dezelfde handeling met een andere vrouw is het de dood. De ene brengt leven, de andere is de dood. Zie, ongerechtigheid is gerechtigheid dat verdraaid is. Wat is een leugen? Het is de waarheid dat verkeerd is voorgesteld. Dus dat is wat Jezus ontdekte en waar wij allen in terecht zullen komen, zolang wij ervan nemen en toevoegen of afnemen van Gods woord. Het verdraait Gods woord. Dus toen Jezus kwam, ontdekte hij dat ze Gods woord hadden genomen en het verdraaid hadden en een traditie van mensen hadden gemaakt. En hij zei, waarom met uw verandert u het woord van God? Door een traditie te nemen en het woord van God te veranderen, het iets laten zeggen dat het eigenlijk niet zei. We ontdekken dat hij dat in zijn dag ondervond en hij zou het hier vandaag ondervinden. En hij in de tegenwoordigheid of in de persoon van de Heilige Geest, dezelfde God die er altijd geweest is, woont in zijn volk, in de vorm van de Heilige Geest, het getuigt door de ware gelovigen dat de mens Gods woord verdraait om hun leerstelling te passen, in plaats van hun leerstelling in Gods woord te laten passen. Ik wil dat iemand de apostolische geloofsbelijdenis in de Bijbel vindt. Zoals men die vandaag zou zeggen, ik geloof in de heilige Rooms-Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Alles wat er met de doden communiceert is spiritisme. Er is slechts één bemiddelaar tussen God en de mens Christus Jezus. Meer niet, er is geen andere bemiddelaar. Dus alles, ze verdraaien de dingen, een apostolische geloofsbelijdenis te maken. Als de apostel een geloofsbelijdenis had, was het Handelingen 2:38. Hij had, dat is wat ze voortdurend predikten en bij de mensen inhamerden. Ze moeten zich bekeren tot God enzovoort. Dat is, als er een geloofsbelijdenis in de Bijbel staat, dan zou dat het zijn wat apostelen gebruikten. Dus ze, hun gehele leiding van de Heilige Geest bleef bij het woord. En als een mens of een engel ooit iets zegt dat in strijd is met het woord, Galaten 1:8 zei, die zij vervloekt. Het moet het woord van God zijn. Paulus zei, als een engel uit de hemel tot u komt met een ander evangelie dan u al gehoord hebt, die zij vervloekt. Wij geloven dus dat hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Gods woord zal niet voorbijgaan. Want het woord is God. God kan niet voorbijgaan. De schepping zal voorbijgaan, maar God kan niet voorbijgaan. Dit is geen plaats voor grappen. De preekstoel is geen plaats voor grappen. Ik vind dat het woord van God vanaf hier gepredikt behoort te worden met de plechtigheid van het hart. En dat moeten we onthouden. Maar slechts om te zeggen dat, om dit punt te maken, de oude kleurling hier ergens in het zuiden deed eens een opmerking, zei dat hij liever op het woord van God zou staan dan in de hemel te staan. Ze vroegen hem waarom. Hij zei, want zowel hemel als aarde zullen voorbij gaan, maar Gods woord niet. Dat is juist. Wij moeten op het woord blijven. Jezus, toen hij kwam, zei hij, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan van uw vrouw te scheiden. Maar van den beginne is het niet zo geweest. Nu, we ontdekken dat ze de geboden van God hadden genomen en ze krachteloos hadden gemaakt. Toen Jezus kwam, vond hij mensen die naar de kerk keken voor redding. Wat kregen ze? Geloofsbelijdenissen. Elke denominatie stelt zijn eigen geloofsbelijdenis op. En dus, Dat is waar hij ontdekte dat de mensen afhankelijk waren van de kerk voor redding en ze vonden door mensen gemaakte geloofsbelijdenissen. En als hij vandaag in eigen persoon zou komen en tot hem zou spreken, zou hij hetzelfde vinden. Mensen die het woord van God bij hun denominatie laten passen en ze geloofsbelijdenissen geven. En er is geen redding in een geloofsbelijdenis als het niet de Bijbel is. Het moet Bijbels zijn, want zijn woord is alles wat wij nodig hebben, is zijn woord. En zijn woord, want hij is het woord. Het woord van God is God. Dat is alles. Het is zijn woord, hij zelf. Hij is, in den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord is nog steeds God. Het is nog steeds God. Nu, we ontdekken dat toen hij kwam, dat hij ontdekte dat de mensen dan de geboden van God namen en ze krachteloos maakten, door de geboden van God te nemen en het aan te passen aan hun geloofsbelijdenissen, zodat het krachteloos was. En de kerk keek, de mensen keken naar de kerk in plaats van naar Gods woord te kijken. Dus daarom zei hij, het was niet zo vanaf het begin. Wij treffen het vandaag net zo aan, zoals ik vanmorgen al 2 of 3 keer heb geciteerd. En als ik naar die klok kijk, maakt het me nerveus. Dus ik wil dit echter zeggen, dat dit waar is. Dan in die dag, zoals het nu is, en nu zoals het toen was, roepen ze, waar is God? Wel, juist wat ze verlieten God toen ze zijn woord verlieten. Dat is de reden waarom we de dingen hebben zoals we ze vandaag hebben. Het is omdat mensen het woord van God hebben verlaten. Als een dokter een recept schreef, een voorschrift, en u voegde er iets aan toe of nam er iets vanaf, dan zou u uw patiënt doden. Dat klopt. U moet het precies zo houden hoe het er staat geschreven. Er zit genoeg tegengif in om het gif te storen. Genoeg gif om de ziektekiem te doden. En te veel gif erin zonder het tegengif zou de patiënt doden. En te veel tegengif zonder het gif, wat zou het doen? Het zou uw patiënt niet helpen. Dus moet u het juist houden. En zo is Gods woord. Het is Gods voorschrift. Ja, broeder, het is Gods voorschrift aan zijn volk om elke ziekte te genezen, elke kwaal, zonde en lichamelijk, wat het ook mag zijn. Het is allemaal voorzien in Gods woord. Amen. Het is Gods woord. Het was zo in het begin, het was zo in de middelste tijdperken, het is zo in elk tijdperk en het is zo vanmorgen. Precies zoals het was toen hij het sprak, want het kan geen stipje afwijken, want het is Gods woord. De mensen vandaag dan, geen wonder dat ze het uitroepen, de dagen van wonderen zijn voorbij. Er bestaat niet zoiets als goddelijke genezing. Waarom doen ze dat? Omdat ze Gods woord hebben genomen en hun geloofsbelijdenis erin hebben gewikkeld. En ze hebben de zaak verkeerd gemengd. En ze hebben er geen kracht in zitten. Als een engel, een bisschop, een aartsbisschop of wat het ook mag zijn, één woord komt veranderen, zal het hele voorschrift veranderen. Laten we precies blijven bij wat het zei. Wat God zei, laten we het precies zo laten. De kerken zijn vandaag vergaan. Ze zijn ergens op het verkeerde spoor. Maken organisaties, maken denominaties, brengen mensen naar geloofsbelijdenissen in plaats van tot Christus. Ik wil geen geloofsbelijdenis dan Christus, geen wet dan liefde en geen boek dan de Bijbel. Dat is precies wat wij hebben. Dat is Gods geloofsbelijdenis. Het is Gods voorschrift. Het is Gods tegengif voor zonde. Het is Gods tegengif voor onze genezing. En het is Gods kracht aan ons gemanifesteerd als wij het woord in ons leven nemen. Nu, we ontdekken dat ze antwoorden, terugriepen, waar is de God van Mozes? De reden dat Mozes bij God bleef en de dingen zo waren, God volgde Mozes' voorschrift. Mozes volgde Gods woord. De wijze hoe Petrus, Jacobus en Johannes elke keer het doel raakten, was omdat ze het woord volgden. Hier enige tijd geleden, iedereen weet dat ik van doelschieten hou en zo, en ik had een klein model 70 Winchester. Ik stond er en op 50 meter afstand op een schietbaan schoot ik 8 kogels door hetzelfde gat op 50 meter. En het raakte een beetje uit koers, het schot. Je moet ermee spelen en eraan sleutelen. En ik hou ervan, het kalmeert mijn zenuwen een beetje. En dat week af, ik kon hem niet meer in lijn krijgen. Ik dacht dat het opnieuw ingebed moest worden. Ik stuurde het terug naar Winchester Company. Zij stuurden het terug en zeiden, oh broeder Branham, of meneer Branham. Ze zeiden, als die Winchester is één van de beste. Zeiden, het zal tot 2 centimeter afwijken op 50 meter. Op 25 meter bedoel ik. 2 centimeter op 25 meter. Zeiden, dat is het beste wat u ooit zult presteren. Ik wist wel anders. Ik wist dat ik er op 50 meter afstand 8 kogels achter elkaar in 1 gat mee had geschoten. Dus ik wist dat dat niet klopte. Nu, dat is de manier en ik kon niet rusten tot ik hem weer zo kreeg. Nu doet hij het net zo. Nu, ik ben niet een van deze mensen die graag slaan en sputteren van de kerk zegt het, dus laten we er maar bij blijven. Als de apostelen door het woord van God, door de geboden van God, door dezelfde heilige geest die wij hebben, de kogels erin lieten gaan, naar goddelijke genezing, naar de krachten van God. Als we erbij blijven, we weten dat het daar is, dus blijf totdat wij het scherp gesteld hebben. Dat is alles. Want wij weten dat het eens gedaan werd. Hoe kunnen de dagen van wonderen voorbij zijn en Jezus Christus dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid? Hoe kan die God dood zijn die weer opgestaan is en voor immer leeft? Hoe kunnen wij er een geloofsbelijdenis van maken terwijl God geen geloofsbelijdenis heeft? God is een persoon. God woont in zijn gemeente. En u bent zijn gemeente. Als u wedergeboren bent en vervuld met de Heilige Geest, bent u Gods gemeente. God woont in u. Hij tabernakelt bij u. Toen God neerkwam, vlees werd en onder ons woonde, wat deed hij? Hij spreidde zijn tent uit onder de mensen. Hij veranderde zijn gedaante van God tot een mens, om te worden zodat de mens kon worden zoals hij. O, hij werd mij, opdat ik door zijn genade hem kon worden. O, wat een geweldige zaak. Wij zullen nooit begrijpen wat het was. Geen wonder dat mensen vandaag roepen, waar is God? Kom terug naar het woord. Ga terug naar het begin. In het begin zei hij tegen zijn discipelen, gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Dat was het. Ga terug naar datzelfde woord en het zal hetzelfde voortbrengen. Zij volgden dat woord en het stelde scherp en trof het doelwit. Elk doelwit, elke belofte die God deed, werd gemanifesteerd. Als we teruggaan naar datzelfde woord, zal het hetzelfde doelwit treffen. Dezelfde wonderen doen, dezelfde dingen doen, hetzelfde leven produceren, hetzelfde schepsel maken, de doden doen opstaan, de zieken genezen, duivels uitwerpen, visioenen zien, profeteren. Het is hetzelfde evangelie dat het doelwit toen trof. Als we terugkomen naar hetzelfde, net als je het geweer terug in dezelfde staat krijgt waarin het oorspronkelijk was, alle vibraties eruit, dan zal het de kogel zuiver rechtschieten. En als we alle vibraties van ongeloof uit ons krijgen, zal Gods woord het doel precies zuiver raken, zoals het eerst in het begin was. Dat is precies juist. Het zal elke keer zuiver raken. Het heeft het eens gedaan, het zal het weer doen. Wees niet tevreden met een geloofsbelijdenis of zoiets. Blijf daar tot het woord het zuiver raakt. Het doet me denken aan de tijd toen de moeder en vader, of pleegvader van onze Heer Jezus, hem hadden meegenomen naar het Pinksterfeest. En ze waren 3 dagen op reis en uiteindelijk misten ze hem. Ze konden hem niet vinden. Dat is hoe het nu met de kerk is gegaan. Ze is ongeveer 2000 jaar op reis geweest en heeft hem gemist. Hier is het. Er verschijnen overal tekenen van zijn komst en ze zeggen, waar is God? Waar is God? Wat is er van hem geworden? Is het u opgevallen? Maria en Jozef zochten hem onder hun verwanten. Maar ze vonden hem niet. Vandaag gaan we terug om te zien of de Methodisten hem hebben, de Baptisten hem hebben, de Presbyterianen of de Lutheranen. Nee, meneer, zij hebben hem niet gevonden. Nog zullen wij hem vandaag vinden. Hoezeer wij ook proberen om terug te gaan en een van die oude, dode denominaties te herzien, het zal ons nooit lukken. Waar vonden ze hem? Waar ze hem achtergelaten hadden. Halleluja! U denkt dat ik een heilige roller ben? Misschien ook wel. U zult hem vinden net zoals zij, waar ze hem hadden achtergelaten. Waar ze hem hadden achtergelaten, daar vonden ze hem. Dat is waar de gemeente hem zal vinden. Waar hebben zij hem achtergelaten? Op het Pinksterfeest. Waar zal de gemeente hem vinden? Terug bij het Pinksterfeest, waar ze hem hadden achtergelaten. Toen ze zich terugtrokken van de leer van de apostelen enzovoort, terug in die vroege tijdperken daar, ze trokken ervan weg en vormden hun eigen leerstellingen en begonnen de Nicolaïtische leer, vormden de katholieke kerk, organiseerden een religie van wat de christelijke religie wordt genoemd. En van daaruit hebben ze zich georganiseerd en de dingen afgebroken en alle christenen in geloofsbelijdenissen gebracht enzovoort en haalden het allemaal door elkaar tot het net dezelfde conglomeratie is als die hij vond toen hij kwam. Zo is het precies. Terug naar het begin waar we hem achtergelaten hebben, toen hij krachtig was, toen hij de doden opwekte en de zieken genas en duivelen uitwierp. Dat is helemaal terug naar het begin waar we hem achterlieten. Ze zeggen, waar is hij? Is hij bij de Methodisten? Is hij bij de Baptisten? Of zelfs is hij bij de Pinkstermensen? Nee, meneer. Ga terug naar de oorsprong. Niet Pinksterorganisatie, Pinksterdenominatie, dat is een naam. Wie kan Pinksteren organiseren? Vertel het me. Pinksteren is geen organisatie. Pinksteren is een ervaring voor elke gelovige die het wil ontvangen. Terug naar de ervaring. Niet terug naar een organisatie, maar terug naar een ervaring. Pinksteren is een ervaring. Laat mij u iets vertellen. Kijk naar de vruchten die de Pinksterkerken vandaag dragen en u zult ontdekken dat zij niet begonnen vanaf het begin. Ruzieën, twisten, kibbelen, ondersteboven, hierheen trekkend en daarheen trekkend. Jezus zei in Johannes 14 of Johannes 15, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Is dat juist? Nu, u boeren, u Texanen, Louisianen en wat u ook mag zijn hier. Ieder met gezond verstand die ooit een wijnstok heeft zien groeien, weet dat de wijnstok geen vruchten draagt. De ranken van de wijnstok zijn het die vruchten dragen. Maar die krijgt zijn leven vanuit de wijnstok. Jezus is onze levensbron. Ja, meneer? Nu, wij merken dan op als Jezus de bron is van ons leven, dan is Hij de ware wijnstok. Hetzelfde leven dat in de wijnstok is, is in de rank. En als die wijnstok een eerste rank voortbrengt, en die rank is, er komt daar een tros druiven op, als het ooit weer een rank voortbrengt, zal het een tros druiven zijn. Als het weer een tak voortbrengt, zal het een tros druiven zijn. En het zal dezelfde soort rank zijn tot aan het einde van de wijnstok. O God, nu heb ik mijn half uur nodig. Wordt het klaar om het te raken? Amen. Elke keer dat die wijnstok een rank voortbrengt, zal hij als de eerste rank zijn. Waarom? Omdat het leven dat in de wijnstok is, dezelfde soort rank zal voortbrengen. Als de eerste wijnstok druiven bracht, zal de volgende geen pompoenen brengen, zal de volgende geen citrusvruchten brengen, en dan na een tijdje, zo steeds verder, het zal het niet doen. Als de ware wijnstok een rank voortbrengt, en als Jezus de rank is in de eerste, of de wijnstok, in de eerste rank die voortkwam, ze schreven er een boek Handelingen achteraan, klopt dat? De Pinkstergemeente, de echte Pinkstergemeente. En het schreef een boek Handelingen, met tekenen en wonderen die de gelovigen volgen. Als die echte ware wijnstok nog een ware rank voortbrengt, zullen ze er een boek Handelingen achteraan schrijven. Ja, meneer. Hier, niet lang geleden in Arizona, keek ik naar een boom in de tuin bij een man. Een citrusboom. Hij had 9 verschillende soorten fruit aan 1 boom. Echt. Elk ervan was een andere fruitsoort. Het was een sinaasappelboom om mee te beginnen, maar hij had granaatappels, hij had citroenen, hij had grapefruit, allerlei soorten citrusvruchten. Waarom? Ze werden daarin geënt. Ze leefden van het leven van die boom, maar ze konden niets anders voortbrengen dan wat ze waren. Ze konden geen sinaasappels voortbrengen, omdat ze een geënte scheut zijn. Maar elke keer dat die boom een ware scheut uit zichzelf voortbracht, was het een sinaasappelboom. En sinaasappels droeg hij. Zo is het vandaag. We hebben methodisten, baptisten, presbyteriaanse ranken geënt op de ware wijnstok en ze leven van de kracht ervan, maar het kan niets anders dragen dan leerstellingen en denominatie. Maar als die wijnstok ooit nog een rank voortbrengt, zal het interdenominationeel zijn, aangedreven met de Heilige Geest, precies zoals het was op de dag van Pinksteren. Terug naar het begin. Amen. Ik kan beter stoppen. Amen. Als die wijnstok ooit een andere rank voortbrengt, zal het precies zijn als in het begin. Wij enten er allerlei kerkelijke leerstellingen op. Baptisten, methodisten, pinkstergelovigen, presbyterianen, lutheranen, baptisten. En ze dragen allen baptistenvruchten, methodistenvruchten, pinkstervruchten en wat al niet. Maar wanneer hij terugkomt, als die wijnstok ooit weer een ware rank voortbrengt, zal het vruchten van de Heilige Geest voortbrengen. Amen. Zal het... Ze zeggen, wel, wij zijn methodisten. Het was niet zo in het begin. Wij zijn baptisten. Het was niet zo in het begin. Wij zijn presbyterianen. Het was niet zo in het begin. Wij geloven niet in spreken in tongen. Het was niet zo in het begin. Wij geloven niet in goddelijke genezing in onze kerk. Het was niet zo in het begin. Halleluja! Wat wij vandaag nodig hebben is iets weer terug naar het begin. Terug naar het begin. Halleluja! Mijn tijd is om. Laten we bidden. Heere Jezus, o, mag ik leven om de dag te zien dat de gemeente teruggaat naar het begin. Sta het toe, Heere. Vul deze kleine plaats van morgen. Zalf deze kleine voorganger, Heer, Heere. En deze anderen. Geef ons van uw glorie. Geef ons van uw genade. Geef ons, Heer, een ontmoeting, Heere. Laten we andere dingen vergeten en teruggaan naar het begin. Want wij weten dat onze meester vanmorgen in onze harten spreekt. Haal die geënte ranken daar weg. Scheid uzelf af van ongeloof. Ga terug naar het begin. Dat is waar het zo was. En heren, wij willen alles zoals het was in het begin. Heere, laat onze ervaring, als wij het tot op deze morgen ooit hebben gehad, als er hier iemand zit die nog nooit die geest ervaring van in het begin heeft gehad, en diezelfde geest heeft gekregen die in het begin werd uitgestort, waarom zouden we dan een vervangingsmiddel nemen? Waarom zouden we iets nemen dat fanatisme is? Waarom zouden wij een radicale, koude, formele, onverschillige geloofsbelijdenis nemen, terwijl de pinksterlucht vol is van de echte ware zaak? Waarom een vervangingsmiddel nemen? Heren, laten we teruggaan naar het begin en het ontvangen zoals zij in het begin. En dezelfde werken, tekenen, wonderen hebben die dezelfde vruchten dragen. Liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid, zachtmoedigheid, zachtaardigheid, geduld. God, sta het toe. Hoor ons, Vader, want wij dragen deze kleine gemeente en deze opwekking aan u op in uw hand. In de naam van Jezus Christus. Amen. God zegene u. Ik hou er niet van dat ik snel weg moet. Maar het is nu na 11. Ik zie u vanavond wel. Bedankt.